Ja, we gaan deze morgen weer verder met Romeinen 8, waar we de afgelopen keer waren gebleven. Dat zijn de versen 29 en 30. Ik stel voor dat we dat opnieuw gaan lezen. En dan beginnen we te lezen in vers 28 van Romeinen 8. Waar Romeinen 8 vers 28 eindigt. Met die zinsnede, of we kunnen het ook wel helemaal lezen, vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Ja, tot zover. We hebben al stilgestaan dat in dit gedeelte 3 keer het woordje voor tegenkomt. In het Grieks het woordje pros. Of pro. En pro is dan steeds gekoppeld aan een zelfstandig naamwoord. Zo heb je hier in vers 28b sprake over het woordje voornemen. Het woordje prothesis is dat. En dat betekent ook een voorstel hebben. Je iets voorstellen. En Paulus komt hier ertoe door ons te gaan vertellen dat God zich iets heeft voorgesteld. Hij had een voornemen. En hij spreekt eigenlijk hier over de gelovige Romeinen, dat zij geroepenen zijn volgens zijn voornemen. Verder kom je ook het woordje voor ook nog tegen in het zelfstandig naamwoord progynesco. Wat betekent van tevoren weten? Dat betekent eigenlijk voorkennis. Ook een zelfstandig naamwoord. Zo is die niet vertaald, want hier staat want die hij tevoren gekend heeft. Maar eigenlijk staat er voorkennis. Die hij door voorkennis kende, heeft hij ook, en dan kom je meteen op het derde Griekse woord, wat begint met het woordje voren. Die hij ook tevoren bestemd heeft. Het woordje voorbestemming, oftewel pro orizo. En die drie woorden hier, die zijn dus aan elkaar gekoppeld. Voornemen, voor kennis en voor bestemming. En die drie zitten aan elkaar vast. Je moet die drie ook niet met elkaar gaan verwarren. Zoals zo vaak wordt gedaan. En ook is gedaan. Vooral met het woordje voor kennis. En het woordje voor bestemming. De hele Calvinisme heeft ervan gemaakt dat het eigenlijk synoniem is van elkaar. En heeft daardoor conclusies gekomen zoals we de afgelopen keer hebben gezien. Die eigenlijk onschriftuurlijk zijn. Dan zou er een, zoals Calvinisme leert, een verordinering zijn. Van tevoren. Door God gemaakt. Voor de hel. En een verordinering van tevoren voor de mens voor de hemel. Maar daar vinden we niets van in de schrift. En we hebben afgelopen keer met elkaar onderzocht wat eigenlijk dat voorkennis, wat die voorkennis eigenlijk wil zeggen. En dat het iets is wat wij als mens ons heel moeilijk kunnen voorstellen. Maar we hebben toen 2 voorbeelden genoemd. We hebben genoemd een voorbeeld van deze tafel. Stel dat je daarop zou staan en dat je alles overziet van begin tot eind. Alles is helder voor je ogen, maar stel dat je een mier bent die via een tafelpook naar boven klimt en de tafel overloopt, daar doe je een tijd over. We hebben ook tijd gedefinieerd als een beweging, een beweging in de tijd. Tijd stelt ook een beweging in die tijd vast. En net zo goed dat miertje er een hele lange tijd over doet, om heel die tafel te verkennen en van plaats naar plaats te gaan, zo gaat ook de mens de tijden der eeuwen door, terwijl God die heel die tijd overziet, en eigenlijk, voor het begin, het einde al weet. Nou, dat is iets wat voor de mens ondenkbaar is. Daarom kan God door zijn voorkennis als het ware over de horizon heen kijken. Hij weet al uiteindelijk hoe dat afloopt. Hij kent het einde. Daarom kan hij van tevoren bestemmen. En dat betekent ook het Griekse woordje voor bestemming, wat betekent pro orizo. Ook weer het woordje pro en dan orizo. Als je het woordje orizo alleen neemt, dan komt er een H voor. Dan staat er horizo. En waar is het woordje horizo? In onze eigenlijke taal, want wij hebben heel veel woorden van het Grieks afgeleid. En ik hoor het al, het woordje horizon. De N is prachtig geplakt en wij kennen het als de horizon. En God kent al de horizon. En hij weet al aan, het woord geeft ook aan markeren. De horizon of een grens markeren. De grens ook bepalen. En door zijn voorkennis weet God al wat uiteindelijk de grens en wat er over die grens heen geschieden zal. Hij kan die tijden der aionen, de tijden der eeuwen overzien. Hij is de Ik Ben. Hij is als het ware niet gebonden aan tijd, zoals wij wel gebonden zijn aan tijd en aan plaats. Dat is hij niet. Hij is alwetend. Hij is alomtegenwoordig. En God is eeuwig. Ja. Ja, als we dat op ons laten doordringen en we maken heel duidelijk onderscheid tussen een voornemen en voorkennis en een voorbestemming, ja, dan is het geen probleem om die woorden te vatten. Als je ze maar niet synoniem aan elkaar maakt. God heeft net als een architect een voornemen gehad. Een voorstelling gehad. En die voorstelling van zaken, als waar net als een architect het aan het papier toevertrouwt, zo heeft God het ook toevertrouwd, zou je kunnen zeggen, aan het woord van God. En maakt hij dat hele voornemen, wat hij uitvoert naar de raad van zijn wil, aan ons bekend. En dat maakt de Bijbel natuurlijk, naast dat het ons openbaart, de persoon van de Heer Jezus Christus als de losser, die de mensheid loste, maakt het verder Gods heel zijn voornemen aan ons bekend. Want het is Christus die dat voornemen van God uitvoert. En als hij klaar is met het uitvoeren van het voornemen, dan draagt hij al dat werk uiteindelijk over weer terug in de handen van de Vader. Christus is het woord. En zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. Hij is ware de uitvoerder, zou je kunnen zeggen, om het maar heel menselijk voor te stellen. Hij voert het uit. Hij is de aannemer. Hij heeft het werk van God ook aangenomen. En hij volbrengt dat ook. En op het kruis van Golgotha zei hij al, het is volbracht. Maar hij zal het koningschap aanvaarden als de koning der koning, als de Heere der Heeren. En hij zal na zijn wederkomst ook dat werk op aarde en in de hemelen en de hemel der hemelen totaal volvoeren. Nou, dat hele plan, dat vinden we hier terug in onder andere Romeinen 8. Als je zo verder hier gaat met Romeinen 8, dan wordt onze aandacht in vers 29 erop gevestigd wat het doel is van die voorbestemming, van die predestinatie. Word je pre, voor, destinatie, iets een bestemming geven. Het doel van de predestinatie hier in vers 29 is, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd, waartoe? Wat is het doel? Tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Dat is dus het doel. Dat doel zit dus onlosmakelijk vast aan dat zoonschap. Dat zoonschap waar ook van sprake van was in vers 15 en vers 14, laten we dat maar lezen, vers 14. Want allen die door de geest Gods geleid worden zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba Vader. Zonen Gods. We hebben in het verleden gezien dat hoeveel zonen Gods heeft God voorbestemd, heeft God geroepen. Dat zijn er drie. En die roeping, veel mensen die lezen in de Bijbel wel over roeping en over verkiezing en over predestinatie, maar ze weten vaak helaas helemaal niet, dat is voor hun geloofs oog als ware niet ontsloten. Ze weten helemaal niet waartoe, met wat voor doel God predestineert, wat God erbij op het oog heeft. En natuurlijk als je geroepen wordt, dan word je geroepen voor een werk te verrichten, of niet? Ja, voor een taak. Die 12 discipelen, die geroepen werden door de Heer Jezus Christus, die waren ook echt geroepen, werden ze. Maar ze werden geroepen tot een heel belangrijke taak. En je zou zeggen, nou, in hun leven was het alleen maar een volgen. Een volgen van de Heiland. Daar is toch maar weinig van terechtgekomen. Ja, maar toen Christus gestorven was en opgestaan en ten hemel was gevaren, toen ving hun taak aan. En in heel die handelingen der apostelen, daar lees je over hoe ze die taak zich gaan verrichten. En hoe die taak uiteindelijk in openbaring ook nog voortgezet zal worden bij de wederkomst, want hun taak is nog niet afgelopen. En die zal zich ook nog voortzetten, ook nog in de toekomst. Als zij zullen opstaan. Een hele belangrijke taak. En ze zijn ook, als hier sprake is van roeping hier in dit gedeelte, dan is dat ook om drie zonen die God wil adopteren, om wie tot dat zoonschap komen, wie gehoor geven aan de roeping, wie gehoorzaam zijn en aan die roeping in hun leven gevolg geven, die ontvangen een geweldige taak. En er komt er in feite op neer dat heel de schrift openbaart, dat na de wederkomst van Christus, die drie geroepenen een taak krijgen te verrichten onder het koningschap, onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Een hele belangrijke taak. En God weet al van tevoren wie dat zijn. En ik zeg u ook één ding. Velen zijn geroepen, maar, wat zegt het schriftwoord, weinigen zijn uitverkoren. En dat laten christenen vaak niet goed tot zich doordringen. Dat laten Israëlieten in het verleden niet altijd goed tot zich doordringen. Het is niet zo in het heden. Van ik ben behouden en halleluja prijs de Heer, ik ben er en ik kan er alleen maar geestelijk gaan genieten. Dat is een scheve voorstelling van zaken, dat is niet helemaal de waarheid. De waarheid is dat de gelovige die als kind van God geboren wordt, daarna een roeping hoort van boven. Als het goed is. En op die roeping, op die roepstem van Jezus Christus, genodigd wordt om daarop in te gaan. En daar in zijn leven rekening mee te gaan houden. Niet iedere Israëliet die op zich gelovig was, en ook die Jezus kende, ja, gaf gehoor echt aan dat roepen van de Heiland in de evangelie.
Daarom zijn niet allen Israël die van Israël zijn.
Romeinen 9. Begrijpt u dat? Daar komen we nog wel op in Romeinen 9. Want dat hele principe van het roepen en het verkiezen, dat komt nog uitvoerig in Romeinen 9 terug. Als we daar blikken in Romeinen 9, 10 en 11 naar het verleden, heden en toekomst van het volk van Israël. Dat wordt er helemaal behandeld. En Israël in de Bijbel is altijd het grote voorbeeld. En daar kan je jezelf ook spiegelen. Daar kan je jezelf mee vergelijken. In hoeverre je gehoor geeft aan de roepstem van de Heiland. In hoeverre je volgt de Heiland in het licht en volwassen wordt. Niet dat je zelf gaat roemen, want uiteindelijk zal het zijn, wie roemen wil, die roemen in de Heer. Het doel is gelijkvormig. Gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Waarom? Om samen met de zoon, die drie geadopteerde zonen, samen met de zoon te gaan optreden op aarde in de hemel en de hemel der hemelen. Voordat uiteindelijk alle heerschappij, dat is 1 Korinther 15, alle heerschappij ontroond zal zijn, van zijn kracht zal zijn beroofd. En Christus als de grote overwinnaar, en die drie zonen als meer dan overwinnaars in Christus, in zijn overwinselen delen, en heel deze schepping kan worden gevoerd naar de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Er is een hele aion voor nodig. Om heel die schepping in gemeenschap met God terug te brengen. Daarvoor is nodig dat iedere geadopteerde zoon gelijkvormig wordt aan het beeld zijn zoons. Gelijkvormig, hier staat het Griekse woord symmorphos. En dat schrijf ik even op. Voor de goede orde. Sum morfos. Bestaat eigenlijk uit twee woorden. Sum, dat betekent met of mede. Of samen. Morfe betekent vorm. Wat is dit nu, gelijkvormig zijn aan het beeld zijn zoons? Nou, het duidt niet alleen op de uiterlijke gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, maar ook op de innerlijke. Het is niet alleen uiterlijk, het is wel uiterlijk, want als je naar het woordje morfe gaat kijken, zoals het voorkomt in de Bijbel, laten we maar eens opzoeken Markus 16... Markus 16, allereerst maar kijken naar de uiterlijkheid. Markus 16. En dan staat er in vers 12. Het gaat over die twee Emmausgangers. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan twee van hen op de weg, terwijl zij zich naar het land begaven. Hier wordt het vertaald door het woord gedaante, morfe, gedaante. Dit is dus ook de uiterlijke verschijningsvorm. Als je kijkt naar Filippenzen 2... Als het over de Heer Jezus sprake daar is, ook weer. Net als in Markus 16, Filippenzen 2. U weet wel dat daar gesproken wordt over wie hij was en hoe hij mens werd. Dan staat er in vers 6, die in de gestalte God zijnde het godengelijk zij niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. Twee keer komt hier het woordje morfe tegen. In vers 6, die in de gestalte God zijnde. En in vers 7, en die dus de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Twee keer het woordje morfe. Twee keer het woordje, hier vertaald door gestalte. Hij was in de gestalte Gods zijnde. En hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Een gedaante. En zo wordt het ook bedoeld in Romeinen, gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Eenzelfde gedaante. Eenzelfde gestalte. Als het beeld zijn zoons. Als je het woordje morfe neemt. En je zet daar het woordje meta voor. Wat krijg je dan voor een woord? Metamorfose. Hey, dat is een woord dat kennen we allemaal. Ja. En we kennen allemaal wel dat een rups, hè, door metamorfose verandert in een vlinder. Ja. Dus ook de hele achterliggende gedachte, hè, in heel 1 Korinthe 15, van die graankorrel, die moet in de aarde vallen en sterven. En net als die rups in feite sterft, vindt daar een metamorfose plaats en komt daar tevoorschijn een geweldige mooie vlinder. Zo ook met die graankorrel die in de aarde valt en sterft, het brengt voortleven, heel raar. En uit die graankorrel komt graan voort en groeit het op. En uit heel veel zaden die je zaait, hè, in de aarde, komt allerlei gewas, komt tevoorschijn omhoog. En dat gestorven is in de grond. Als je nog verder gaat kijken, bijvoorbeeld in Matteüs 17, Matteüs 17 vers 2. Dan staat daar: en zijn gedaante veranderde voor hun ogen, en zijn gelaat straalde gelijk de zon, en zijn klederen werden wit als licht. Zijn gedaante veranderde. Hij transfigureerde. Staat er. Zo ook in Markus 9, vers 2. Markus 9. Vers 2. Ook die verheerlijking op de berg. En 6 dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op. Hen alleen. En zijn gedaante veranderde. Voor hun ogen. Dat is een verandering. Ja. Als je gaat naar Filippenzen 3. Vers 21. Dan worden daar twee woorden gebruikt. Filippenzen 3. Vers 21. Dan staat daar, waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmede hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Ook dat laatste is belangrijk, hè? Waarmede hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Maar goed, hier wordt dus gesproken over een verandering. En dat woord verandering in het Grieks is metaschematizo. En het woordje gelijkvormig is hetzelfde als in Romeinen 8. En dat is summorphon. Dat is hier gelijkvormig. Aan de ene kant verandert ons vernederd lichaam, metaschematizo, wat dus een uiterlijke verandering is. En die uiterlijke verandering, die tevens ook een innerlijke verandering is na de geest, want het is ook zijn morfon, het is gelijkvormig, het is ook gelijk van vorm aan het beeld zijn zoons. Morfe handelt steeds over de organische vorm, uiterlijk en innerlijk. Schema, dat handelt meer naar de uiterlijke verschijning. Naar hoe het van buiten is. Hoe je er van buiten ook tegenaan kijkt. Het is heel wonderlijk als je naar Romeinen 12 gaat en je vergelijkt Filippenzen 3 vers 21 met Romeinen 12 vers 2. Dan krijg je in het Grieks iets heel wonderlijks. Hou je hand maar bij Filippenzen 3. Gaan we naar Romeinen 12. Misschien bent u net kwijt. Maar... Romeinen 12. Vers 2. Daar staat. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede. Welgevallige en volkomene. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Hier staat niet sun morgos. Hier staat sus schematizo. En het wonderlijke is bij het woordje hervormd. Wordt hervormd, wordt veranderd. Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Daar zou je misschien verwachten dat daar wordt gebruikt metaschematizo. Nee, daar wordt gebruikt metamorfo. Nou, wat wil dat dan nou in feite zeggen? Nou, dat gelijkvormig worden. Hier, als het is vertaald door metamorfon. Gelijkvormigheid vertaald door sus schematizo, kijkt het puur naar de uiterlijke verschijningsvorm. En de bedoeling die Paulus hier zegt in Romeinen 12 vers 2 is, dat de gelovigen niet gelijkvormig moeten worden, uiterlijk gelijkvormig moeten worden, aan de wereld. En alles wat in die wereld is. Maar dat zij innerlijk veranderd moeten worden. Dat is die metamorfo, innerlijk veranderd moeten worden, vernieuwd moeten worden door hun denken. En wat nu in het heden bij de gelovigen op aarde geschiet, dat die uiterlijk niet moet veranderen en gelijk moet worden aan mensen in deze wereld, maar dat die innerlijk moet veranderen qua geest, door de vernieuwing van zijn denken. Als je naar Romeinen 8 gaat, dan ontdek je dat het daar een gelijkvormigheid wordt aan het beeld zijn zoons. Dat het wel degelijk dan, op dat moment, een uiterlijke verandering is. En ook een innerlijke. Een totale verandering is. Vandaar dat in het Grieks de ene keer het alleen slaat over de uiterlijke verschijningsvorm in het Grieks. Terwijl in Romeinen, zoals in Romeinen 12, terwijl in Filippenzen 3 waar ook gesproken wordt, in vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Ook daar is het sum morpho, net als in Romeinen 8. Uiterlijk ook veranderen. Was maar waar, broeders en zusters, dat wij, zodra we tot geloof kwamen in Christus, dat we ook uiterlijk qua vorm ook helemaal zouden veranderen. En gelijkvormig zouden zijn aan het beeld zijn zoons. We een veerlijk lichaam zouden ontvangen. Maar dat is niet zo. Daarom dat onderscheid dat in Romeinen 12 ook dat woordje gelijkvormig wordt gebruikt. Maar daar wordt gebruikt sus schematizo. En natuurlijk niet sun morpho. Want dat zou betekenen dat de gelovige direct op aarde al veranderen zal. Gelijkvormig zou worden aan het beeld zijn zoons. Nee, dat geschiet pas door de opstanding heen. Ja. Romeinen 12 kijkt dus naar de transformatie van de gelovigen die innerlijk geschiet, niet uiterlijk. Terwijl Filippenzen 3 vers 21 en ook Romeinen 8 kijkt naar zowel de innerlijke als de uiterlijke verandering bij de opstanding. En dat dus onze toekomstige hoop daar in die opstanding verwezenlijk zal worden als wij volkomen gelijkvormig zullen worden aan de verheerlijkte Heer, zowel lichamelijk als geestelijk, zowel in lichaam als geest. Daarom kan ook 1 Korinthe 15, kan ook Paulus daar zeggen in 1 Korinthe 15 vers 49... 1 Korinthe 15 vers 49. En dat geldt voor al die verschillende geloofsgroepen die zullen opstaan. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben. En wie was de stoffelijke? Dat was Adam, heel goed. Zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Wie was dat? Dat was de laatste Adam, de tweede Adam. Hè? Want lees maar mee. Vers 44. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levende ziel. De laatste adem een levend makende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke, van de eerste adem, gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse, de tweede Adam, de tweede mens, dragen. Ja. En Romeinen 8 gaat er dus op in, ook Filippenzen 3, ook al zijn er twee verschillende roepingen, in Romeinen 8 een andere roeping dan in Filippenzen 3, maar goed, beide laten ons zien dat die zonen die geroepen worden, gelijkvormig worden aan het beeld zijn zoons, gelijkvormig worden aan de verheerlijkte Heer. Zodat ze dus ook uiterlijk het hemelse dragen. En in zo'n geestelijk verheerlijk lichaam zullen verrijzen. Het doel van de predestinatie is dus de realisering echt van de adoptie. De realisering van het zoonschap. En samen met Christus die heerschappij aanvangen. Samen met Christus regeren. Dat is wat voorgehouden is aan de discipelen. Dat ze zullen zitten op 12 tronen. Dat is voorgehouden aan de Jood. Dat zij zullen regeren. Dat zie je ook in al die gelijkenissen terugkomen. Ik zou je stellen, hè, gij goede en getrouwe slaaf, over 10 steden of over 5 steden. Er moet wat gebeuren. Er moet heerschappij uitgevoerd worden. Niet alleen op aarde, maar ook in de hemel en ook in de hemelen der hemelen. Er moet een evangelie verkondigd worden. Ook niet alleen met de mond, maar ook met de daad. En als Christus zijn regering aanvaardt, dan doet hij dat met hen die in die roepingen die er zijn in de schrift daar gehoor aan gegeven hebben. En die krijgen dus een hele bijzondere positie. Die worden gelijkvormig aan het beeld zijns zoons. Als wij verder spreken hier in Romeinen 8, over wat Paulus hier zegt, en het ons een beetje duidelijk is, wat het doel van die voorbestemming is, namelijk om helemaal gelijk te zijn qua lichaam en geest aan Jezus Christus, opdat je dan samen met hem kan optreden in dat zoonschap, dan staat er achter, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen, en die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Je ziet hier als het ware aan het voornemen van God, want het voornemen van God wordt uitgevoerd in, zou je zou kunnen zeggen, in vier stadia. Er worden vier stadia doorlopen. Het eerste is, vers 30, die hij tevoren bestemd heeft. Dat is het eerste. Het tweede is, deze heeft hij ook geroepen en die hij geroepen heeft. Ik sprak over roeping. En dan deze heeft hij ook gerechtvaardigd en die hij gerechtvaardigd heeft. Dat is rechtvaardiging. Deze heeft hij ook verheerlijkt. Dat is de verheerlijking. Het is als het ware een ketting met drie schakels. Met vier schakels. En die vier schakels zijn predestinatie, roeping, rechtvaardiging, verheerlijking. En het is wonderlijk dat het hier alle vier, in welke tijd staat het? Staat er in vers 30, die hij tevoren bestemd heeft, deze zal hij ook roepen, en die hij zal roepen, zal hij ook rechtvaardigen, en die hij zal rechtvaardigen, deze zal hij ook verheerlijken? Ja, dat is, maar staat dat er? Nee. Het staat in de voltooid verleden tijd. Het is de voltooide tijd. En is geschied. Nou, daarom zit het vast helemaal aan dat voornemen, die voorkennis en die voorbestemming die alleen God in feite tot uitvoer kan brengen. Het zit vast aan zijn voorkennis. En voor hem is dat al reeds allemaal al geschied. Want hij weet wie op zijn roeping zullen ingaan, wie gerechtvaardigd zullen worden, wie ook verheerlijk zullen worden, die gehoor zullen geven aan de roeping tot het zoonschap, die met Christus zullen regeren. Hij weet de loop der dingen. Hij kent het einde voor het begin. En voor ons is dat het probleem, want wij zitten daar middenin. Toch spreekt God vaak zo in de Bijbel. Ook in het Oude Testament spreekt hij vaak in de voltooide tijd, terwijl het toch zaken zijn die voor de mens nog in de toekomst moeten gaan geschieden. Zoek het maar eens op, in Genesis 15 bijvoorbeeld. Genesis 15. Daar lees je Genesis 15, vers 18. Als God dat verbond met Abraham sluit, Genesis 15 vers 18. Te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat, de Keniet, de Kezeniet, de Kadomiet, enzovoort, al die tieten die hier allemaal voorbij komen. Het zijn er heel wat. Ja? Nou staat dan hier in de toekomende tijd. Maar bij Statenvertaling niet. Lees de Statenvertaling maar eens voor. Vers 18.
Van u, Sjaad, heb ik dit land gegeven van de rivieren van het Egypte af tot aan de grote rivieren.
Ja. Heb gegeven. En zo staat ook in de grondtekst. Voltooide tijd. Heb ik gegeven. Ja, maar Abraham, die moest dat nog helemaal zelf dat land binnentrekken en zijn nageslacht moest dat nog allemaal in bezit nemen. Toch zegt God dat in de voltooide tijd. Zo ook in Genesis 17, vers 4. Vers 4. Wat mij aangaat, zie, mijn verbond is met u, ook weer tegen Abraham. En gij zult de vader van een menigte volken worden. Hoe staat in de Statenvertaling?
Mijn vader, zie, mijn verbond is met u, en gij zult tot de vader van een menigte de volken worden.
Ja. Maar in de grondtekst staat, ik heb u als de vader van een menigte volken gemaakt, gesteld. Voor God is dat ook weer daar voltooide tijd. Als je kijkt in 2 Koningen 5. In 2 Koningen 5. De genezing van Naaman. Dan lezen we daar in vers 6. 2 Koningen 5 vers 6. Die genezing van Naaman, wat zo'n mooie geschiedenis is, dat staat in vers 6. Hij bracht aan de koning van Israël de brief waarin geschreven stond, nu dan, zodra deze brief u bereikt, zie, ik zend mijn dienaar Naaman tot u, opdat gij hem verlost van zijn melaatsheid. En eigenlijk staat daar, alsof die al van die melaatsheid is verlost. Zo schrijft ook die koning. Ja. Nou, zo kan je ettelijke voorbeelden vanuit het Hebreeuws laten zien. Dat of God en soms ook koningen spreken al in de voltooide tijd. Alsof het voor hun al is geschied. En natuurlijk, als we ons realiseren dat God is de Ik Ben, ja, dan zijn ook zaken, als hij niet gebonden is aan tijd en plaats, ja, dan zijn die dingen ook geschied. En kan hij zich dus ook in Romeinen 8 uitdrukken, dat hij zegt, die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Als waar alsof het allemaal al is geschied. Voor ons is dat moeilijk, want van die 4 onderdelen liggen er 2 niet in het heden. Namelijk het eerste, die hij tevoren bestemd heeft, waar ligt dat? Nou, dat ligt helemaal terug in het verre ver verleden. En dat laatste, deze heeft hij ook verheerlijkt. Ja, dat ligt voor ons in de verre toekomst. Alleen zou je kunnen zeggen wat er tussenin staat. Schakel 2 en 3, die roeping en die rechtvaardiging, ja, die lijken voor ons te liggen in het heden. Daarom kan je, als je dat op het bord schrijft en zo ziet, dan zie je aan de ene kant dat er een predestinatie is. Een predestinatie. En dat is het eerste, die voorbestemming waarover gesproken wordt. En wanneer is dat geschied? Voor de tijden. Voor de tijden der eeuwen. Voor de tijden der eeuwen. voor de tijden van de Aionen vond de predestinatie plaats. Roeping en rechtvaardiging. Roeping plus rechtvaardiging. Ja, dat vindt plaats tijdens. Tijdens. De tijden der Aionen. En de toekomstige heerlijkheid. Die toekomstige heerlijkheid. Die vindt plaats na de tijden der eeuwen. Daar lopen die tijden der eeuwen op uit. Als je zo dit onderscheid ziet, dan zie je hoe moeilijk voor ons is te vatten, zowel predestinatie als die toekomstige heerlijkheid. En toch staat in vers 29, wordt geredeneerd uit het verre verleden, die hij tevoren bestemd heeft tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Hè, dat is vanuit het verleden kijken naar het doel wat God heeft. En in vers 30 loopt die predestinatie uit die hij tevoren bestemd heeft. Puntje, puntje, puntje. En dan krijg je een hele tijd allemaal zaken die in het heden geschieden. En waar loopt dat tot uit? Die hij tevoren bestemd heeft. Aan het eind van vers 30. Deze heeft hij ook verheerlijkt. Natuurlijk is het de mens niet gegeven om te kijken in het boek des levens. Of om de namen te zien die daarin geschreven zijn. Hij is hem ook niet gegeven om in de toekomst te zien. En al de verlosten te zien. Maar desalniettemin kan hij ervan verzekerd zijn dat die voorbestemming, die predestinatie in het verleden absoluut waar is. Net zo goed ook die voorbestemming tot heerlijkheid een absolute waarheid is op grond van wat hij in het heden kent. Namelijk dat hij in het heden kent dat hij geroepen is en dat hij daardoor ook gerechtvaardigd is. Waar heel Romeinen over ging. In de eerste hoofdstukken van Romeinen, waar we uitgebreid hebben stilgestaan bij die rechtvaardiging, waar Abraham het grote voorbeeld van was. Roeping, rechtvaardiging. Voorbestemming is als het ware buiten ons gezichtsveld. En kunnen we ons moeilijk in dit heden onze voorstelling van maken. Net zo goed die heerlijkheid die ons beloofd wordt. Ook daar kunnen wij ons moeilijk een voorstelling van maken. Maar toch, het is een absolute zekerheid. En een absolute waarheid. Natuurlijk moeten we ons realiseren, blijven realiseren, dat roeping niet hetzelfde is als verkiezing. We zeiden net al, velen zijn geroepen. Maar weinigen zijn uitverkoren. Waarom? Laten we het nou eens menselijk bekijken. Waarom is het zo dat er velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren? Waarom is dat? Omdat uiteindelijk maar weinigen gehoor geven aan die roepstem, aan die roeping. Zouden allen die geroepen worden gehoor geven aan de roeping, dan zouden ze ook allemaal automatisch uitverkoren zijn. Helaas is dat niet het geval. Ben je geroepen en geef je respons aan die roeping, ga je op die roeping in met heel je hart, met heel je leven, dan mag je weten, om maar bij vers 28 te blijven, wij weten nu, wat weten we? Nou, niet alleen dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, maar ook die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Dan mag je weten dat je dat je tot de geroepenen behoort. Deze Romeinen, deze gelovigen in Rome, waar Paulus zijn brief aan schreef, hoe adresseert hij die brief? Laten we nog eens terugkijken in Romeinen 1. Hoe adresseert hij die brief? Romeinen 1 vers 6. Tot welken ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus. Deze Romeinse gelovigen, deze gelovigen van Rome, die worden aangesproken met dat ze geroepenen van Jezus Christus zijn. En hetzelfde woord komt ook hier in Romeinen 8 voort, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. En ook wij mogen weten dat wij volgens zijn voornemen, naar de raad van zijn wil, geroepenen zijn. En dat we ook deel hebben aan een roeping.
Er zit geen onzekerheid tussen.
Nee. Roeping. Ga je naar Romeinen 9, dan wordt het een stukje moeilijker. Lijkt het. Lijkt het. Want dan lees ik in Romeinen 9, vers 11. Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en goed nog kwaad hadden gedaan, opdat het verkiezend voornemen Gods zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep, werd op haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn, gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Mensen lopen daar vaak vast hier, als ze dan over die roeping nadenken. Want bij die roeping steeds, zit steeds dat woordje verkiezing. Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. En hier staat in vers 11, dat toen de kinderen nog niet geboren waren, nog goed nog kwaad hadden gedaan, opdat het verkiezend voornemen God zou blijven, niet op grond van werken van Jacob of Esau, want daar hebben we het hier over, maar op grond daarvan dat hij riep, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste, Esau, zal Jacob dienstbaar zijn, gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat verordineerde God? Dat wil ik eerst vaststellen. Wat verordineerde God? Hoe riep hij? Hoe koos hij? De oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Stel nu dat ze daar allemaal in dat huisgezin gehoor hadden gegeven. Vader Isaac en moeder Rebecca. Stel nou eens dat ze daar gehoor aan hadden gegeven. Ook Esau. Ook Jacob. Wat zou er dan hebben gestaan? Jacob heb ik lief gehad en Esau identito. Of niet? Ja. Wat was de verkiezing van God? De verkiezing van God was alleen maar dat de oudste de jongste dienstbaar zou zijn. Maar we weten hoe het in het leven gaat en God ook. En God die het begin, die voordat het begint, voordat de kinderen in feite ter wereld zijn gekomen, hè, nog in de baarmoeder zich bevinden. Hè. Want toen de kinderen nog niet geboren waren, nog goed nog kwaad hadden gedaan, wist God van tevoren al hoe het lopen zou. En kreeg God in de tijd gezien, kreeg hij gelijk? Ja, absoluut. Want wat deed deze Esau? Hij verkocht zijn eerste geboorterecht voor een bord linzensoep. Ja. En de Jacob, een hiedenlichter, hè? Een man, waar wij zo van eerste instantie, als we hem zo zien opgroeien, nou niets van zouden denken. Goh, nou, die zouden we nou zo lief hebben, zeg. Want werd door het leven, want hij werd door dat leven heen, ging hij door diepe dalen heen. En hoe werd deze Jacob, die werd later genoemd een Israël, een vorst gods. Want dat betekent zijn naam, Israël. Een vorst gods. En kreeg God gelijk dat Esau eigenlijk Jacob moest dienen, de vorst van God. Hij verkoos de vorst van God. Ja. God kiest, dat is waar. En God kiest uit, dat is waar. En God roept, dat is waar. En dat is een verkiezend voornemen Gods. Niet op grond van onze werken, maar op grond van zijn roeping. En waarom de een wel en de ander niet tot een bepaalde taak wordt geroepen, dat ligt geheel in Gods hand. Maar als ieder daar gehoor aan geeft en zijn plekje inneemt in het grotere geheel, dan is daar in feite niets aan de hand. Maar verzet je je daartegen, tegen zijn voornemen, tegen zijn verkiezing van bepaalde mensen voor bepaalde taken. Ja, dan krijg je de zin erachter. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Ja, roeping zit vast aan het verleden. Zit vast aan een bepaalde verkiezing. Een bepaald uitkiezen van bepaalde personen voor bepaalde doelen. Zit vast bijvoorbeeld aan de apostel Paulus. Die in zijn nekvel werd gegrepen op de weg naar Damascus, om zo maar te zeggen. En die een geweldige taak kreeg te verrichten. Er is een bepaalde verkiezing onder de volkeren. Het Nederlandse volk is niet verkozen om het volk des Heren te zijn. Er is maar één volk verkozen. Dat is het uitverkoren volk van Israël. En ook niet allen die van Israël zijn, behoren tot dat uitverkoren deel van Israël. En ook in deze tijd, ja, er is een verkiezing onder Gods genade, onder de heidenen van het lichaam van Christus. Maar niet ieder christen, om zo maar te zeggen, behoort automatisch maar tot het lichaam van Christus. Niet allen zijn van Israël die Israël zijn. Daar zit verkiezing in. Het heeft te maken met Gods voornemen. Het heeft te maken met Gods voorkennis. En met Gods voorbestemming. Wij mogen de zaak nooit gaan beoordelen vanuit Gods kant. Wij mogen de zaak ook nooit omdraaien. Wij moeten in de Bijbelse voorbeeld blijven. Wij moeten in het heden blijven. Bij onze roeping en bij onze rechtvaardiging. En niet te veel teruggrijpen naar het verleden. Hoe zit dat nou? Heeft God dat nou wel goed gedaan met die voorbestemming? Of hoe zal het nou in de toekomst gaan met die verheerlijking? Zal God dat wel goed doen? God doet dat perfect. Wat moeten we doen? Zoals Paulus tegen de Thessalonicenzen zegt in 1 Thessalonicenzen 1. En daar komt ook roeping en verkiezing in één zin voor. 1 Thessalonicenzen 1. Vers 4. 1 Thessalonicenzen 1 vers 4. Immers dat gij door God geliefde broeders verkoren zijt, weten wij. Omdat gij onze roeping niet slechts in woorden tot u gekomen is. Dat staat wel vertaald evangelieprediking. En dat is ook roeping. Dat is een bekendmaking. Dat is een roepen. En de apostel Paulus heet ook geroepen. En wat zeg ik tegen die Thessalonicenzen? Immers dat gij door God geliefde broeders verkoren zijt. Dat gij door God verkoren zijt. Hij zegt dat daar ben ik van overtuigd. Dat weten wij. Omdat onze evangelieprediking, onze roeping niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en heilige geest en in grote volheid. Gij weet trouwens hoedanige wij bij u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heere. En gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des heilige geestes aangenomen, zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. En hij zegt, aan het grond daarvan, dat jullie die roeping hebben aanvaard en navolgers zijn geworden van die evangelieprediking, van die roeping, weten wij dat jullie door God verkoren zijn. Zo werkt het, in het heden. En meer moeten we ook niet doen. Meer moeten we ook niet met die teksten gaan stoeien. Want dan ga je op Gods stoel zitten. En dat moet je doen. Als laatste tekst 1 Korinthe 1. Waar ook roeping en verkiezing bij elkaar voorkomen. 1 Korinthe 1. De eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 1. Daar gaat het over de gekruisigde Christus, vers 23. De Joden die verlangen tekenen, de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken, vers 23, een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heiden een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. Het zwakke van God is sterker dan de mensen. Ziet slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijke, niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roeme in de Heer. Hier zie je weer roeping en verkiezing bij elkaar. En het doel wat God met die verkiezing voor heeft. Dat is in het heden. We kunnen er alleen maar door deze teksten nog meer aangemoedigd worden om die roeping in ons leven te bevestigen in het geloof. In het heden te staan. In het heden te leven. En te weten dat God ons roept tot een geweldige taak. En dat in dit leven getoetst wordt. Het geloof beproefd wordt. In hoeverre wij die hoop niet verliezen. Het geloof behouden. Zodat we die eindstreep van ons leven overgaan. Zoals Paulus aan het einde van zijn leven die eindstreep overging. En toen kon roemen, niet in zichzelf, maar kon roemen in de Heer. En dat Christus voor ons geworden is in ons leven. Wijsheid. Rechtvaardigheid. Heiliging. En verlossing. En dat je mag weten dat God je voorbestemde. En dat God je riep. En dat God je rechtvaardigheid. En dat God je ook zal verheerlijken. Amen.